Broeders en zusters, hartelijk welkom in volgens de eredienst. Ook gasten in ons midden, hartelijk welkom als ook diegenen waar door middel van internet samen in luisteren. Mag de Heer onze gezegende eredienst geven. Namens de kerkraad is daar die volgende afkondiging. Die diakens vergaderen als hier wil aanstaande maandag aan, morgen aan dus. Die eerste collecte is vandaag voor de dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor de hulpbehoevende theologische studenten bestemd. Volgende week is de eerste collecte voor de dienst van barmhartigheid en die tweede collecte voor de hulpbehoevende kerken bestemd. Tot zover die mededeling van die kerkraad. Na voortum en zingroet zingen ons psalm 122, die versen 1 en 2. Ik was verheugd toen die geluid weer klinket boor die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan, om naar de Heer zijn huis te gaan. Laat ons nou in eerbied voor de Heere gaan staan. Dan belei ons onze afhankelijkheid, ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Dan groet die Heere ons, genade voor ons en vrede van hom wat is, en wat was en wat komt, en van die zeven geesten waarvoor zijn troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuige, die eerstgeborene uit die doden en die overste, o die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons luister nou met eerbied naar die wet van de Heere. Zoals die Heere ons trouwe verbondsgod die volk Israël uit die slavenhuis Egypte uitgeleid heeft, zo werd Christus, ons heiland, nu zij verzoenend sterven, ons van die zondes verlos. Laat het nou in dankbaarheid ons levens inricht volgens zijn wet. Zo zit opgetekend staan in Exodus 20. Toen werd God al die woorden gesprek en gezegd, ik is de Heere, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid hebt. Jij mag geen ander goden voor mijn aangezicht hennie. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op de aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen, want ik, de Heere jouw God, is een jaloerse God, waar die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefhet en mij geboeien onderhoud. Je mag die naam van de Heere jouw God niet ijdelig gebruiken, niet. Want de Heere zal die een, maar zijn naam ijdelig gebruik, niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag dat jij dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van de Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen niet. Jij of je zoon of je dochter, of je dienstknecht of je dienstmaagd, of je vee of je vriendeling wat in je poorten is niet. Want in 6 dagen heeft de Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft de Heere die Sabbatdag gezien en dit geheiligd. Eer jouw vader en je moeder, dat je daar verlengd mag worden in die land waar de Heere je God aan je geeft. Je mag niet doorslaan niet. Je mag niet echtbreken niet. Je mag niet stelen niet. Je mag geen valse getuigenis tegen je naaste spreken niet. Je mag niet je naaste huis begeer niet. Je mag niet je naaste vrouw begeer niet. Als ze dienstknecht, als ze dienstmaagd, als ze os, als ze ezel, of iets waarvan je naaste is niet. En de leer Christus ons samenvattend in Matthäus 22. Je moet de Heere je God lief hebben, met je hele hart en met je hele ziel en met je hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede waarin hiermee gelijk staan, je moet je naaste lief hebben zoals jezelf. Aan die twee geboden, aan die hele wet en die profeten. Kom ons zingen nog samen als antwoord daarop, Psalm 65, vers 2 en 3. Welzalig wie in schuld verloren, verzoeningswoord o ruis, voor wie u uitkiest lang te voeren, een woonplek in uw huis.
Thank you.
Gemeente, kom ons bid saam vir die opening van die woord. Heere, almachtige God en Vader in die hemel, U, die schepper van hemel en aarde, ja, van elk mensenkind. U is hoog verheven boven uw schepping, maar toch is U ook baie nabij aan ons. U is zelfs nabij ons gekomen, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Deze kom alles in ons leven aan U bekend is. U doorgrondt ons en U doorzien heel ons leven. U brengt ons vanochtend weer bij elkaar, rondom uw woord. Hier in die kerkgebouw, als ook door middel van internet. Mag ons verbonden wees met ons heiland, Jezus Christus. Maar ook samen als uw kinders. Leer ons biddend alles van u te verwachten, zodat ons rust bij u mag vinden. Geef dat ons al meer ons leven als een offer van dankbaarheid aan u mag geven. U geeft ons een prachtige toekomst. Maar tezelfde tijd is ons nog baie bezig met die leven van elke dag. Ons is bekommerd over die huidige COVID-pandemie waarin ons bevindt. Dit lijkt zo uitzichtloos in onze omgeving, in ons land. Heere onze God, ons bid van u, ontferm u voor ons en de hele mensdom. Geef uit ons Vader en geef een vaste vertrouwen op u alleen. Wil u vandaag in ons midden wees. Wil u ons vervullen met uw Heilige Geest? U komt vanochtend weer met uw genade en vrede in ons midden. Samen mag ons naar uw woord luisteren, naar die rijk evangelie van ons heiland. Ons mag zien, ons zal ons in uw huis verzadigen met hoogste gunstbewijs. Met heilige goed wat u milddadig laat stroom uit uw paleis. Ja, Heere, u hebt uw kostbaar bloed voor ons als gemeente gegeven. In geloof mag ons uw liefde, vergeving van zondes, in die offer waar de Heer Jezus Christus voor ons volbrengt het ontvang. Zien ons Heere in ieder eredienst, samen met ons kinders, om met eerbied en ontzag te luisteren naar uw stem, die stem van die goede herder. Heere, u kent elk een van ons, zoals ons vanochtend hier zit. Ook elk een wat inluistert, dalt met vragen. Twijfels, hartzeer. U ziet die verborgen dieptes in ons hart. Geef dat ons zal verootmoedig en tot u zal nader, met uw uitzicht op die eeuwige leven, dat dit ons troost wees. Dit brengt ons weer onder die besef van u, die almachtige God. Dit maakt ons klein en tegelijk dankbaar voor daar die zekerheid. Heere God, wees met uw Heilige Geest hier in ons midden. Sterk in spreek en luister. Geef goede aandacht om uw woord te verstaan. Dit bid ons in de naam van ons heiland, Jezus Christus. Amen. Gemeente, die schriftlezing is vanochtend uit het Nieuwe Testament, Matteüs 16... Matteüs 16, de versen 13 tot 23. Als ook uit het Oude Testament, uit het boek Daniel, enkele versen uit Daniel 7, de versen 13 tot 18. Matteüs 16, vanaf vers 13. En toen Jezus in die streken van Caesarea Philippi kwam, vraagt hij zijn discipels en zei, wie zei die mensen dat ik die zoon van die mens is? En het antwoord, sommigen Johannes die Doper, en sommigen Elia, en ander Jeremia of een van die profeten. Hij zei voor hulle, maar jullie, wie zei jullie is ik? En Simon Petrus antwoord en zei, u is die Christus, die zoon van die levende God. Toen antwoordt Jezus en zei voor hem, zalig is jij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft dit niet aan jou geopenbaar niet, maar mijn Vader, wat in de hemel is. En ik zei ook voor jou, jij is Petrus, en op ieder rots zal ik mijn gemeente bouwen. En die poorten van die dodenrijk zal dit niet overweldigen. Nie. En ik zal jou die sleutels van die koninkrijk van de hemel geven. En wat je ook op die aarde mag bent, zal in de hemel gebonden wees. En wat je ook op die aarde mag ontbind, zal in de hemel ontbonden wees. Daarop werd hij zijn discipels bevel gegeven dat er voor niemand moest zijn dat hij, Jezus, die Christus is niet. Van toe af het Jezus begin om zijn discipels te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel van die ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerders moest leiden en gedood en op die derde dag opgewekt wordt. Toen hij Petrus om opzij en begin om bestraf en zei, maar God dit verroet, heren, dit zal u nooit overkomen. Maar hij, Jezus, het omgedraaid en voor Petrus gezegd, ga weg achter mij, Satan. Jij is voor mij een struikenblok, omdat jij niet die dingen van God bedenkt niet, maar die dingen van die mensen. En dan lees ons enkele versen uit die boek Daniël. Daniël 7, vanaf vers 13. Tot vers 18. En ons lees daar zoals volgt. Ik heb gezien in die nachtgezichten, en kijk met die wolken van de hemel, het een gekomen zoals die zoon van een mens. En hij het gekomen dat bij die oude vandaan, en er het onnadig brengt voor hom. En aan hom is gegeven heerschappij en eer en koningschap. En al die volken en naties en talen het hom vereer. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, wat niet zal vergaan niet. En zijn koninkrijk een wat niet vernietigd zal worden niet. Die geest van mij, Daniël, is in mij omhulsel verontrust. En die gezichten van mijn hoofd heb mij verschrikt. Ik heb nader gekomen naar een van die wat daar gestaan heeft. En voor onzekerheid gevraagd over dit alles. En hij heeft dit voor mij gezegd en die uitlegging van die dingen aan mij bekendgemaakt. Hier die groot dieren, waar vier is, vier konings, zal uit die aarde opstaan. En die heiliges van die allerhoogste zal die koningschap ontvangen. En hun zal die koninkrijk in bezit nemen. Tot in eeuwigheid. Ja, tot in alle eeuwigheid. Tot zover ons schriftlezing. Broeders en zusters, die preek, wat ik u maar lees, is van de hand van dominee Jack Howell in Leeuwen, leraar van die gereformeerde kerk Kandelaar. Als tekst is genomen Matteüs 16, vers 6. En die thema van die preek is, Jezus Christus is die Zoon van God. Kom, lees nog Matteüs 16, vers 16. Dan lees ons Simon Petrus antwoord en zei, u is die Christus, die Zoon van die levende God. Kom ons, zing nou inleidend op die preek, Psalm 91, die versen 1 en 2. Gemeente, als Amenlied zing ons Psalm 9, die versen 1, 7, 8, 9 en vers 10. Geliefde broeders en zusters, kerk van onze Heere Jezus Christus, kerk, wie kerk? Uit die woord en onduidelijk gehoor, dit is Jezus Christus zijn kerk. Die kerk is zijn eigendom. Die kerk is die mensen waardoor de levens op hom bouw, als die alleen fundament van hun ganse bestaan. Hulle bouw in die geloof. Hulle bouw met die zekerheid in hun harten. Thema, Jezus Christus is die Zoon van God. En dan zien we ons in de eerste plek, hij moet als Christus erkend worden. In de tweede plek, hij moet als God zijn Christus erkend worden. En in die derde plek, dan alleen bouw ons op die ware rots. Jezus Christus is die Zoon van God. Hij moet als Christus erkend worden. Wie zei die mensen dat ik is? Wie zei hulle is die Zoon van die mens? Jezus heeft hemzelf aan die discipels bekendgemaakt als die mens. Als die een waar alle gelovigen voorgaan. Hij, die volmaakte mens, is die vertegenwoordiger van allemaal wat aan God behoort. Hij is die Messias waar volgens Daniel 7 die naam Zoon van die mens, vers 13, draagt. En alleen hij kan en mag hier die naam dragen. Daarmee zei hij immers, ik, Jezus Christus, is zelf God. Ik is die gestuurde van God wat aarde toe moest komen. Ja, Jezus zei met die woorden, Zoon van die mens, verhullen. Ik is de Messias. Hulle toch die Oude Testament en die aanhaling Zoon van die mens uit de profeet Daniel gekend. Daar hoor ons in Daniel 7 vers 13 en 14 van die nachtgezicht wat die profeet gezien heeft. En kijk, met die wolken van de hemel het een gekomen, zoals die Zoon van een mens. En hij heeft gekomen tot bij die oude vandaan. En hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegeven heerschappij en eer en koningschap. En al die volken en naties en talen het hom vereer. Zij heerschappij is een eeuwige heerschappij, wat niet zal vergaan niet. En zij koninkrijk één, wat niet vernietigd zal worden niet. Baie duidelijk wordt daar in de profeet Daniel verwijst naar die komende Messias. Ons hoor van hemelse heerschappij en eer en kracht. Van die kerk. Ons hoor van hemelse heerschappij en eer en kracht. Niks anders niet als wat Jezus Christus als koning van die kerk zou ontvangen uit de hand van zijn hemelse Vader. Hij regeert als koning over alle dingen. Vanaf die rechterhand van God, Handelingen 7 en Romeinen 8. Maar, nou moest ook die discipels bij die punt komen om dit te beleiden. Er was nou al zo lang in zijn tegenwoordigheid. Dit wat hij gezegd had, dit wat hulle gehoord had, het hulle dit met hulle harten aangegrijpt en omhels? Ja, wie zei die mensen is ik? Jezus wou eerst horen wat die mensen van hem gloeien. Die ander, wat zei hulle? Maar ten oor wat hulle zei, wat zei julle? Wie is ik? Julle, mijn volgelingen, wat gloeien julle van mij? Jezus en zijn discipels was alleen. Nabij aan die hoge Hermonberg en zijn prachtige natuurschoon. Niet zonder reden zien die psalmdichter in psalm 133... Dit is zoals die dauw van Hermon, maar neerdaal op die berken van Sion. Want daar gebiedt de Heere ze zien, die leven tot in eeuwigheid. Juist hier kon Jezus homself in gebed afzonder en die discipels rustig onderricht. Hij kon er vooraf inlicht wat voor en toe met hem zou gebeuren. Daarom, wanneer die moeilijke tijden van vervolging en strijd komen, zou hulle tot een mate daarop voorbereid wees. En let op, waar vindt u die gebeuren plaats? In Caesarea Philippi, in heidense gebied. Wat een aanklag was dit niet tegen de Joden niet. Hulle, die verbondsvolk, die kinders van Israël, waarom niet als God zijn Messias, als Christus, erkennen. Daarom, buiten die gebied waar de Joden geblij het, in die gebied waar die heidenen hoofdzakelijk geleefd had, juist daar moest zijn discipels belij dat hij die zoon van God is. Maar, wat was die algemene indruk onder die meeste mensen dan over wie Jezus was? Die meeste het gedenk dat hij wel een buitengewone mens is, maar steeds net een mens. Sommigen gedenk dat de persoon, Johannes de Doper, of een profeet uit die verleden, uit die dood opgestaan heeft. Volgens zullen was Jezus dus maar een gewone mens, maar door God gestuurd is. Een groot profeet, maar uit die dood opgestaan heeft. Ja, maar God zelf? Nee, dit kon volgens zullen toch niet wezen, niet? Jezus heeft gehoord wat zijn discipels zei, die meest algemene ziening onder de mensen was. Maar jullie wat elke dag samen met mij gelopen hebt, jullie wat alles gehoord en gezien hebt, wat ik geleerd en gedoen heb, wie zijn jullie is ik? Maakt niet zaak wat het algemene gevoel onder de mensen is, nee. Wat is jullie mening? Ja, hier is dit nou gegaan, om een zaak van die hart. Wat geloof jij persoonlijk? Geloof is immers ten diepste een zaak tussen jou en God. Jouw geloof is persoonlijk, in die zin dat de andere mensen geloof niet voor jou tot zaligheid kan wezen. Wat zijn jullie? Jij Petrus? Jij Johannes? Jij Andreas? Jij persoonlijk? Wie is ik? Wie is ik? Broeder, zuster, voor jou? En dit is die vraag waarop elkeen van ons ook een duidelijke, hartseerlijke antwoord moet geven. Wie is Jezus? Wie is hij waarlijk voor mij en in mijn leven? Mijn antwoord op die vraag is immers levensnoodzakelijk. Dit is bepalend voor mijn eeuwige toekomst. Is hij voor mij Gods gestuurde verlosser en zaligmaker? Ja, jij, wie zeg jij, is ik? En dan komt Petrus zijn geloofsantwoord. Dit is die antwoord waar hij namens die discipelgroep uitspreekt. U is die Christus, die zoon van die levende God. Wanneer hij zei, u is die Christus, bedoel hij daarmee, u is die gezalte van God. U is die een waar die Vader aangewezen heeft als die bedelaar tussen God en mens. Wanneer hij zei, u is die zoon van God, bedoel hij, u is zelf God. U is die zoon van die levende God. Ja, u leeft waarlijk. Terwijl die afgoden waar die ongelovigen aanbidt, door je goed is. U alleen is die begin en die bron van alle leven. U alleen is die een voor wie alles en allemaal moet buigen en erkennen als God. Als die een aan wie alles en allemaal ondergeschikt is en voor wie ze woord en wil alles en allemaal moet buigen. En dan antwoordt Jezus voor Petrus op die blijdenis. Was dit niet voor Gods werk niet, Petrus, zou ook jij dit niet gegroeid niet. Jij is maar een mens van vlees en bloed. Jij is de zoon van Jona, die zoon van de gewone mens, en daarom zelf een gewone mens. En geen blote mens kan jou tot iedere overtuiging en belijdenis brengen. Dit is Gods werk in jou. Hij heeft iedere weten door zijn geest aan jou bekendgemaakt. Zalig is jij. Zalig is elk een wat waarlijk gloeit. Want alleen hulle het deel aan die koninkrijk van God. Want die geval daarvan dat je zalig is, is dat je ook één dag zal deel krijgen aan die koninkrijk van God. Dit is dus God zelf wat hulle uit genade zalig gemaakt heeft. Hemelburgers gemaakt heeft. Zalig betekent gelukkig. Die hoogste vorm van geluk. Gelukkig is jij. Daar is geen groter vreugde als een Godse genade te kon ontvangen. Daar die genade is om te gloeien dat Jezus Christus die Zoon van God is. Die genade om te kan gloeien dat ik zijn kind is. Die genade om te gloeien dat hij voor mijn zondes aan een kruishout betaald heeft. En daar die genade en God laat doorbreken naar alle volken en talen en naties. Ja, elkeen begloeit dat Jezus Christus die Zoon van God is. Elke gelovige Afrikaner, Engelsman, Zulu, Xhosa, noem maar op. Elkeen wat vasthoudt aan die belijdenis dat Jezus Zoon van God is, is deel van Gods volk. Maar daarbij mag het niet blij niet. Jezus Christus, en we zien ons in die tweede plek, hij moet daarom ook als Godse Christus erkend worden. En wat betekent dit nou? Dit betekent dat ons niet een Christus kan beleiden zoals ons hom wil hij niet. Ons moet hom beleiden zoals hij hom zelf in zijn woord aan ons bekendgemaakt heeft. En het is wel belangrijk dat ons dit goed verstaan. Ons weet immers dat er baie mensen in ons land is wat beleid dat er christenen is. Maar wat betekent dit voor hulle? Wat er inhoud geven aan die woord christen als en christenschap? Die inhoud daarvan gaat immers afhangen van dit wat hulle van Jezus Christus beleid. En dan wordt het gauw duidelijk dat alle mensen niet dezelfde Jezus, maar hulle wel met die mond beleid aanbidt niet. Baie mensen het destijds gemeen dat Jezus maar net een groot profeet was. Voor hulle was hij net een bijzondere mens, waar wonderwerken gedoen en een klomp waar dingen gezegd. Maar hulle het niet gegloeid dat hij die beloofde Messias was niet. Niet gegloeid dat elkeen wat in hem gloeit niet verloren zal gaan niet, maar die eeuwige leven zal hij niet. Daar is mensen wat meen dat het goed is dat Jezus voor andere mensen gekomen is. Hulle meen echter dat hulle hom niet zelf waarlijk nodig heeft niet. Dit is mensen wat denken dat hulle door hulle goede werken zelf hulle zaligheid voor God kan bewerken. Hulle geloof dat hulle zondeloos en perfect is. Maar zulke mensen beseffen duidelijk niet die ernst en grootheid van hulle nood en ellende voor God niet. Hulle geloof ook niet in Godse Christus, als hulle enigste verlosser en zalig maken niet. Want hij alleen kan een mens perfect en zonderloos in Godse ogen maken. Daar is mensen wat geloof dat hulle felkleur of hulle volksafkomst die reden is waarom Christus hulle zal verlossen. Toch zei Romeinen 1 vers 17 baie duidelijk. Gerechtvaardigd door die geloof alleen. Alleen hulle wat geloof in Jezus Christus als verlosser en zaligmaker. Hulle alleen zal gered worden. Mijn velkleur en volksafkomst hebben daar niks, maar niks mee te maken niet. Daar is ook mensen wat meen dat Jezus Christus niet ware God is niet. Voor daar die arme mensen is daar geen troost niet. Jezus moest waarlijk God wezen om voor mijn zonde te kon betalen. Als ik niet geloof dat Jezus waarlijk God is niet, zou hij niet voor mijn zonde kon betalen niet. En dat zou ik voor eeuwig verloren wezen. Nog gebeurt dit dwars door die eeuwen dat baie dwaalleraars proberen om God voor hun eigen zaak als ziening op de eis. En dan maken we Christus los van God. Zulke mensen kennen niet die Christus waar God aan ons bekendgemaakt heeft niet. Ze kennen niet die Christus van die Bijbel niet. Die Christus wat hulle verkondigt, is duivelswerk. Alleen hij waar God zijn Christus als Christus erkent en beleidt en voor hem leven, zal de eeuwige leven verkrijgen. Niet een verdraaide Christus niet. Niet een aangepaste Christus niet. Maar Christus, zoals wat hij onszelf in die woord aan ons bekend maakt. En dan kan ons makkelijk die kop in stemmen knik en denk aan die verkeerde zienings van andere mensen. Zoals ook Petrus en die andere discipels niet samengestemd heeft met de zienings van die mensen van alle tijd niet. Er werd gegloeid dat Jezus Christus is. En toch was ook hun verstaan van wat Christus zou komen doen zo verkeerd. Dit komt duidelijk naar voren toen Petrus zo even voortvarend voor Jezus bestraft, toen hij praat van zijn leiding en kruisdood. En dit was Petrus, die leider onder die 12, een van die binnenste binnenkring, een van Jezus naast de 3 vertrouwelingen, was hij samen met Jacobus en Johannes, Petrus, die rots. Hier wordt hij, Petrus, echter instrument in die hand van Satan. Jezus heeft aan hulle een ander Christus verkondigd, als die een wat hulle verwacht had. Hij heeft een verkondigd wat moest lijden en gedood wordt. Dit kon hij daarom zowaar niet aanvaarden. Nou weet ons, voor baie jaren lang, er verschillende volken die Joodse volk onder druk en verdruk. Maar steeds heeft de Joden vastgehouden aan daar die kernboodschap van die profeten, die Messias kom. En ongelukkig hadden ze vooral een aardse Messias verwacht. Hij had ook een ander Christus als God zijn Christus verwacht. Ja, ook Petrus had een aardse Messias verwacht. In die specifieke tijd was dit die beurt van die Romeinen om de Joden te verdrukken. En in die tijd had de Joden een Messias verwacht, wat hulle van die Romeinse juk zou bevrijden. Hulle had een Messias verwacht met een zwaard in die hand. Daarom was dit voor hulle bijkans onmogelijk om te denken aan een Messias wat moest sterven. Hoe komt Petrus dan een aardse Messias verwacht? Omdat hij waarschijnlijk nog niet tot diepe zondekennis en zelfkennis gekomen niet. Hij moest toch weten, mijn verlosser bevrij mij in die eerste plek van die zonde dood. Hij bevrijdt mij niet in de eerste plek van al mijn aardse problemen niet. Ik heb een verlosser nodig, wat voor mijn zondes instaan bij God. Een verlosser wat in mijn plek voor mijn zondes betaalt. Dan heb ik alles wat werkelijk van belang is. Maar zonder zo'n verlosser heb ik niks. Zonder hem als verlosser van mijn zondes is alles ter vergeefs. En zo wordt Petrus, die beleider van Christus, ook die struikenblok voor Christus. Hij wou zijn eigen menselijke ideeën tegenover Gods wil stellen. Hij had gemeen dat die weg wat Jezus, die Christus, moest lopen, een schande was. En zo werd hij zelf een schande, een lokval en een struikenblok geworden. Petrus, die rots, wordt instrument in die hand van die Satan. Hij wordt werktuig wat probeert om Jezus te verleiden, om die kroon van de overwinning op te eisen, zonder dat hij aan die kruis geleid heeft. Maar Petrus heeft niet geweerd dat hij met die woorden van onszelf die eeuwige doodvonnis gevraagd heeft niet. Hij heeft toen nog niet beseft niet, zonder Christus de kruisdood kan geen mens die eeuwige leven beërven niet. Daarom moest Jezus hem bestraffen. Daarom werd Jezus hem opgeroepen om zijn gedachten op God en op zijn wil te vestigen. En moest ophouden om menselijk te blijven denken. Indien diezelfde verkeerde gedachte van de aardse Messias onder de mensen zo postvat, zou dit Jezus' werk op aarde nog verder bemoeilijken. Daarom beviel hij de discipels om niet aan andere mensen te vertellen dat hij die Christus is niet. Op die rechte tijd zou hij hemzelf aan hulle bekendmaken. Zijn kruisiging, dood en opstanding zou duidelijk aantonen dat hij wel God zijn Christus is. Op die rechte tijd zou je onszelf aan alle bekend maken. Broeder en zuster, dit is zo belangrijk dat die Christus wat ons beleid wel Godse Christus moet wezen. Want dan alleen bouwen we ons op die ware rots. En dit zien we ons in die derde plek. Daar is immers net één rots om op te bouwen. En dit is Jezus Christus zelf, zoals God hem in die woorden ons bekend gemaakt heeft. Petrus het destijds belei dat Jezus die Christus is. En op iedere belijdenis van Petrus zou Christus zijn kerk bouwen. Dit is dus hier geen zins om Petrus zelf gegaan niet. Hij zelf was niet een rots niet, al betekent die naam Petrus wel rots. Hij was maar een zwakke zondaarsmens, voor wie Jezus zelf ernstig moest bestraffen. Niet Petrus niet, maar die een waar hij belei had, Jezus Christus. Hij is die ware rots. Met iedere belijdenis moest die geredde discipels die wereld ingaan. En hij moest dan ook verkondigen. Als jij met je mond de Heere Jezus belei en met je hart gloeien dat God hem uit die doden opgewekt heeft, zal jij gered worden. Romeinen 10. En wat door Jezus Christus gered wordt, is dan ook deel van die kerk van de Heere. En die Heerische kerk bouw op Christus als rots of fundament. Hij is die fundament van wie die ganse schrift, die Oude en die Nieuwe Testament getuigt. Daarom ook moet ons die woord van de Heere verkondigen. In die woorden van 2 Timotheus 4 moet ons tijdig en ontijdig die woord brengen. Want God sluit door die woordverkondiging en die werking van zijn geest die harten van zijn uitverkorene kinders ook. Daar diezelfde woordverkondiging sluit ook toe, waar daar verharding en minachting van Gods woord is. Zo moet ons dan bezig wees en bezig blij met die woord. Want door die woord bouwt God zelf zijn kerk. Hij is die bouwmeester, waar steen voor steen leidt. En voor ieder bouwwerk gebruikt hij mensen, geroepen dienstkrachten in die bijzondere diensten. Maar ook elke lidmaat van zijn kerk in die ambt van die gelovigen. Zo bouwt de Heer zijn kerk, de mensen. Petrus noemt dan ook later in 1 Petrus 2 die lidmaten van die kerk levende stenen. Daarom moet die kerk, elk een van ons, wat ingemesseld is in Gods bouwwerk en wat levendig gemaakt is door de geest van God, groei in die geloof. Elk een van ons moet sterk worden in die geloof. Maar die kerk moet ook groeien in getallen. Die bouwwerk moet voltooid worden. Steen voor steen moet gelijk worden, totdat die dag van die wederkomst aanbreekt. En wat een vreugde is dit niet, om te mag werk en te kan werk in Gods koninkrijk niet. Wat een vreugde om met de afwachting te kan werken en te kan voortgaan tot op die dag dat de Heere mij komt halen. Of tot op die dag van die wederkomst van onze Heere Jezus Christus. En ons moet ook baie voorzichtig wezen over hoe ons werk. Want ons is niet met onze eigen dingen bezig niet. Ons werk met Godse kerk, met Godse eigendom. Daarom moet ons bouw in gehoorzaamheid aan hem. Ons moet bouwen op die Christus van die woord. Daarom mag ons niet bouwen zoals ons goed denkt niet. Daarom moet ons bouwen zoals die woord aan ons voorschrijft. Daarom bouw ons met ijver. Daarom bouw ons naar die beste van ons vermogens. Wie zo bouwt, kan getroost werk en leven. Want God zelf houdt zijn kerk in stand. Hij zelf heeft beloofd dat die dodenrijk, die machten van die duivel, niet zijn kerk op aarde zal overwinnen. Die kerk van de Heere staat immers op een rots. Op die onwankelbare rots, op Jezus Christus zelf. Die kerk van de Heere Ware gelovigen, wat bouw op die ware rots, zal dan ook, wanneer dit ook al nodig mag wees, bereid wees om in die stroom op te staan en in te gaan, om op te komen voor die waarheid. Maar het koninkrijk van God is voor mensen, zoals Jozef wat gevlucht heeft van die verleiding van die vrouw van Potifar en gevolgelijk in die tronk gegooid is. Zoals Josia en Caleb wat bereid was om radicaal te verschillen van die 10 andere verspieders wat moest terug rapporteren en een aanbeveling maken om die beloofde land binnen te trekken en in bezit te nemen. Want ze hadden hun vertrouwen op de Heere gesteld. Zoals Nathan, wat bereid was om koning David aan te spreken, over zijn echtbreuk met Bathsheba. Hij moest Gods oordeel uitspreken. U is die man. Zoals Petrus, wat samen met de discipels opgestaan heeft in die Joodse raad. Vreesloos neem ik standpunt in. Ons moet God meer gehoorzaam wees als mensen. En zo vinden ons nog baie andere voorbeelden in die heilsgeschiedenis. Want die kerk van de Heere, ware gelovigen, wat bouw op die rots, conformeer niet met die wereld niet. Is niet bang om radicaal anders te wees als die wereld niet. De Heere laat dit immers ook niet toe niet. Toen die volk Israël in de woestijn die gouden kalf aanbid had, hij de Heere 3000 Israëlieten laat sterven. Toen die volk Israël een koning vereist had, omdat hulle diezelfde wou wees als die omliggende naties, is die volk Israël uiteindelijk door die Filistijnen verslaan. En koning Saul het zijn eigen leven geneem. De koning Jerobeam, die kalvergodsdienst in Bethel en Dan instel, omdat hij wel keer, dat is de valsgenoten, die tempel in Jeruzalem bezoekt, was die uiteinde dat die noordelijke deel van die volk Israël weggevoerd is in ballingschap door die goddeloze Assyriërs. Waar zogenaamde gelovigen begint samenloop met die wereld, daar treedt de Heere op. Hij treedt op in die halfhartige godsdienst en komt zelf op voor de eer van zijn naam. Maar die kerk van de Heere, ware gelovigen wat bouw op die rots, laat hun licht schijnen in die donker, goddeloze wereld, is geestelijk onbeschaamd, anders als die wereld. Hij is bereid om door die kracht en bijstand van Gods geest in die stroom in te gaan en op te komen voor die waarheid, zonder om compromissen met die wereld te sluiten. En zodoende tot zin van die wereld. Gevolgelijk, toen allemaal rondom hulle was, rondom hulle van Jezus zei dat hij maar een blote mens was, Johannes die Doper of Elia of een van die profeten, en die waren navolgers van Jezus geantwoord: U is die Christus, die zoon van die levende God. Broeders en zusters, zo makkelijk gebeurt dit, dat ons anders kijkt als wat God eist. En dan is dit niet God wat moet aanpassen, niet, maar ons wat moet veranderen. Bekeer jullie. Ons mag niet zoals een Petrus instrument wees in Satans hand niet. Ons mag niet Gods werk proberen verhinderen niet. Al bedoel ons dit hoe goed. Oppas daarom. Om andere dingen te gloeien en te leren als wat die Bijbel leert. Om een ander Christus als die Christus van die Bijbel te beleren. Want die uiteinde daarvan zal catastrofisch wees. Maar hij of zij wat belij dat Jezus Christus, die zoon van de levende God is, voor hem of haar staan de hemelpoorten open. Daarom hou ons vast aan die enige, ware Christus. Ons hou vast aan dit wat die woord van ons leert. Op hem alleen bouw ons. Zelfs wanneer ons levens bedreigd wordt, of wanneer die onzekerheden en die storms van die leven en die twijfel en die donkere dieptes ons wil overvallen. Ook wanneer die goddeloze aan ons zal vragen, waar is je God dan nou? Want ons weet, ons bouw op die rots, Jezus Christus. Hij is die onwankelbare, rotsvaste fundament van ons levenshuis. Amen. Gemeente, ons wil saam tot die Here gaan in ons gebed en die Here dank en ook bid. Ons wil in bijzonder aan die Here opdra die families Bijker en Ros. Afgelopen weken die Here broeder Walter Ros van die gemeente te broeder Walter Bijker van die gemeente te Johannesburg tot ongeneem. Is de broer van broeder Harry Bijker en de zwaar van die familie Ros. En ons wil ook de Heere dank dat zuster Aleida van Houwelingen haar operatie, oogoperatie, geslaagd is. Kom op dit samen. Almachtige, trouwe Vader in de hemel, ons dank u voor hier die zondag. In rust en vrede mag ons hier in die kerk samenwees. Ja, in verbondenheid met u en met elkaar. Zelfs via internet mag ons dit ervaren. U het uit die hele menselijke geslag, een gemeente, uw bruid, uitverkies. En zoals u in het midden van uw volk Israël komt wonen, zo wil u vandaag, te midden van uw kerk, uw gemeente tegenwoordig wees. U het ons vanochtend weer vanuit uw woord daar die onderricht gegeven. Jezus Christus is op aarde gekomen, voor ons, zondaars. Geen zonde besef, dat ons in alle kleinheid voor u zal verontmoedigen. O, dank u, Vader, dat ons mag beseffen dat niet slechts ons op iedere aarde u mag loven niet. Dat ons niet alleen bid voor die volleinding van uw plannen niet. Diezelfde bid en lofgebeden mag ook in de hemel plaatsvinden. Uw kennis op aarde en in de hemel is verenigd in de lofprijzing en dankgebeden aan u. Ons dank u dat dit mogelijk is door uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Dan belij ons in geloof. Jezus Christus is die opstanding en die leven. Ja, Heere, ik geloof dat u die Christus is, ons verlosser. Daar die zekerheid mag ons zijn in al ons beperkings. Ons wil u bidden om kracht voor ons broeders en zusters in die broosheid van hun leven. Geef u goedheid en liefde in tijden van ziekte, in die ouderdom als die krachten afnemen. U kent elke lidmaat. Elkeen wat medicatie ontvangt, psychische moeite of verborgen leed moet hanteren. Ons wil u bid, Vader, dat ons elkaar zal bemoedigen. In tijden van vreugde mag ons samen blij en dankbaar wezen. Maar ook in moeilijke tijden mag ons elkaar vasthouden. In ziekte en hartzeer tijden heeft ons elkaar nodig om elkaar tot steun te wezen. Heere, wil u ons die trouwe liefde geven naar u en naar elkaar. Ons wil in bijzonder die families Bijker en Ros aan u opdragen, nadat u alle broer en zwaar uit ieder leven tot u geneemd hebt, in heerlijkheid. Dank u, Vader, dat ook broeder Walter mocht belij, dat Christus zijn rots en redder is. Laat het ook die troost voor de familie wees. Troost en bemoedig elkeen in de verwerking van die gemis in hier die hartstikke tijd. Ons wil u dank voor die geslaagde oogoperatie waar zuster Aleida van Houwelingen ontvangt met. Mag die herstelproces ook die gewenste resultaat geven. Mag die trouwe liefde zichtbaar en merkbaar wees in ons gezinnen. Geen elke lidmaat geloof, Vader, om uw belofte te zien en uit te leven. Wie nabij u leeft, mag die bescherming van die Almachtige genieten. Die begint van de eeuwige vreugde mag ons nou al reeds ervaren. Geef dat ons uw wil zal doen, door ons wil aan uw wil gehoorzaam te maken. Niet mijn wil niet, maar uw wil geschiet. Geef, Heere, dat ons eigen wil prijsgeven. Ook al stoei ons baie keer daarmee, om uw wil te doen, om uw wil te verstaan. Maak ons gewillig en getrouw, zoals die engelen in de hemel. Geef, Heere, dat ons rust mag vinden bij u. Want aan u behoort die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, daar is nu gelegenheid voor die collectes, zoals aan u bekendgemaakt is. En daarna zingen ons slotzang, psalm 135, die versen 1, 2 en 3, als ook vers 11. Gemeente, ontvang nou van die God wat ons troos, door Christus ons rots en geloof die zin. Die genade van de Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenschap van de Heilige Geest, blij met ons allemaal.
Amen.